Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Ik ben Jacqueline en in de podcast Lust praat ik over relaties, intimiteit en alles wat met lust te maken heeft met ervaringsdeskundigen en experts. Of je nu in een relatie zit, single bent of iets daartussenin, Lust is de podcast voor jou. Overal te beluisteren, dus ook in jouw favoriete podcast app.
Dit is Man met de microfoon en hij woont met Paulien en Wiek een jaar in Sheffield.
Hallo luisteraars, we zitten hier op de bank, gevoelstemperatuur min 1000 graden, de verwarming is kapot.
Ja, en onze meneer van de landlord, die namens de landlord voor ons alles doet, die kan eventueel bellen dat de plumber langskomt. Het is 14 graden trouwens, maar het voelt inderdaad als min 2.
Ik hoop dat Billy weer komt. Billy is een loodgieter die hier al eerder is geweest. Die heet eigenlijk Shawkat. Dat is een naam uit Kashmir, heeft hij me uitgelegd. Maar op zijn shirt staat gewoon geborduurd Billy. En hij vindt ook, ja, je mag, ja, mag slash moet hem ook Billy noemen, ja. Noemen. Terwijl ik vind dat niet cultureel sensitief, maar...
Ja, jij probeerde ook nog te zeggen van, ja, maar je heet toch Shawkat? Maar ja. Nee, Billy.
Gewoon Billy is prima. Het is een heel leuke, heel snel werkende gast.
Het zou kunnen dat hij op een gegeven moment ons stoort. Of nou ja, dat is natuurlijk niet storen, maar dan komt hij binnen en dan
komt hij ons juist verlossen. Verlossen.
Ja, dat is eigenlijk niet enerverend, want het was wel een enerverende week, Pauline.
Heel enerverende week. Mensen die al wat langer luisteren naar deze podcast weten dat Wiek op een school zit hier vrij ver vandaan. Dat is omdat er geen plek was op scholen dichterbij. Hij moet dan elke dag door jou, Chris, naar school gereden worden in de auto.
Ja, als hij zou lopen, zou het een uur duren.
Precies, dat heb ik ook wel eens met hem gedaan. Dat is een gigantisch, ook door een ravijn moet je dan min of meer je weg naar boven klauteren naar een totaal andere buurt. We zien dus ook nooit kinderen van school op straat. Dus
ik weet ook niet wie de ouders van de kinderen zijn.
Het is
we hebben
één
wel eens een ouderavond gehad.
Dat, ja, hadden we nul aansluiting.
Contact, ja. Nee. Nou, maar Wiek is wel dus heel dapper op die school en die heeft daar Engels geleerd. Die praat nu ook al een beetje Engels. Dus we zeiden nog voor de vakantie, nou, we staan op de wachtlijst hier in de buurt op een school dichtbij. Maar
laat eigenlijk gaat, maar.
Laat maar gaan. En het is goed zo. Ik ga je het hele jaar nog door de vallei naar je school brengen. Het is allemaal wel goed.
Oké. Valt er een brief op de mat?
Na de vakantie.
Er is plek op de school hier om de hoek. 5 minuten lopen. Het is een school met heel veel tekenen en schilderen, wat Wiek leuk vindt. Er zit een bos bij de school. Ze krijgen ook les in dat bos.
Er zijn veel naschoolse activiteiten, want bij zijn school nu is dat alleen maar Jesus and Me.
Ja, waar we geen, daar doen we niet judgy over, maar niet maar, ons soort club.
Maar mijn eerste reactie was, nee, Wiek heeft net die plek op zijn eigen school.
We laten het zo.
Ja, totdat ik weer op die site ging kijken.
Van de school dichtbij. En al die leuke dingen die precies passen bij Wiek.
Nou ja,
dus flash forward, wij een paar slapeloze nachten.
Echt slapeloze nachten. Echt,
ja.
Want ja.
Hij heeft al behoorlijk veel verandering op zijn bordje gekregen. Toen toch besloten van, het zou goed zijn.
Nou, het was ook wel dat we het met Wiek besproken hebben.
Ja, vond die vond het eerst niet leuk. Maar toen, gek genoeg, kwam hij erop terug, zei hij... Twijfel, ik zit nu in mijn hoofd, zei hij, het is nu in mijn hoofd 50-50, die nieuwe school. En toen zei ik van, zou het helpen als we daar gingen kijken? Toen zijn we daar gaan kijken op die nieuwe school. En was Wiek eigenlijk meteen helemaal om. Die vond het hartstikke leuk.
Ja, het was ook een raar jaren 70 gebouw. Ik vond het een beetje een hobbit.
Een hobbithol was het, met allemaal noodgebouwtjes erbij. Eigenlijk is het een soort dorp waar je doorheen loopt. En dan moet je dus van je klasgebouwtje naar het assemblygebouw voor bijeenkomsten en voor de lunch.
En er is weer een heel groot speelterrein eigenlijk dus om die school
met een
heen.
Bos.
Met een bos.
En toen was Wiek eigenlijk wel...
Die was totaal om. Ik eigenlijk ook wel.
Ik vond het nog steeds echt heel moeilijk.
Ja.
Ik bleek opeens het moeilijk te vinden. Overgangen vond ik moeilijk. Dat ik opeens heel emotioneel aan het nadenken was over... Ja, maar ik rij zo lief met hem elke dag. Terwijl we naar Radio 2 luisteren in de auto.
Ja, was moeilijk.
Maar, Wiek was eigenlijk wel overtuigd. En het grappige was...
Nou, hou dat eigenlijk maar weg.
Ja, die was gewoon overtuigd. En het grappige was, vandaag is eigenlijk de ene laatste dag dat hij nog naar zijn eigen school gaat. Of nou ja, de school waar hij nu op zit. En toen had ik het er nog even met hem over in de auto. Dus dat, misschien kunnen we daar even naar... Ja. Laten we even horen.
We zijn net aan het praten over mijn nieuwe school. Dit is de ene laatste dag. Rijden we nog even de lange route. Lekker door de natuur. Naar, Shooters Grove. We zaten net te praten en ik zei, die klas. Ja, ik vond het heel erg eng. Ik vond ze heel erg welkom. Dus soms... Dan ben ik een beetje zenuwachtig en dan denk ik weer aan die klas.
De nieuwe klas?
Ja, de nieuwe klas.
Wat was er dan, wat was er dan dat je je welkom voelde?
Geen idee. Nou, er werd meteen aan me laten zien. Ook van, dit leren we, kijk. Deze schildpad hebben we gezien. In, hoe heet het ook weer?
Tropical World?
Ja, Tropical World. En ze zwaaide ook heel uitbundig. En jongetje, dat zag er heel energiek uit. Die zwaaide heel veel. Met twee handen. Dubbele zwaai dus eigenlijk. Wat heb je nog iets te zeggen?
Nee, maar je dacht wel van... Hé, maar dit is wel een leuke klas.
Ja.
Nou, heel goed. En we doen dus nu nog één keer de lange route naar school.
Woehoe!
Ja, even misschien nog even zeggen. Dus Wiek had het over Tropical World. Dat was namelijk het schoolreisje wat ze net hadden gehad. Dat is een soort...
Dus die nieuwe klas is net naar Tropical World geweest in Leeds.
In Leeds. Dat is een soort kleine dierentuin met tropische dieren. Toen dachten wij, hé, dat is handig. Dan gaan wij daar ook even heen. Dus dat hebben we afgelopen weekend gedaan. En dat is natuurlijk iets voor Wiek. Dat is gewoon...
Dat zijn allemaal weetjes over dieren. Er staan ook allemaal borden bij met weetjes.
Ja, dus we liepen daar doorheen. We hebben slangen gezien, gifkikkertjes. En het was een mer à boire voor weetjes van Wiek. Dus ja, daar hebben we ook natuurlijk even een opname gemaakt.
Een weetje van Wiek.
Een weetje van Wiek. We zitten nu in Tropical World. Nu zitten we in de woestijn. Ik had hem iets dicht bij mijn mond. We zitten nu in de woestijn. We zijn al over heel veel leuke plekken geweest. De Amazon en zo. Dus nu zitten we in de woestijn. En ik zag een heel groot terrein met stokstaartjes. Stokstaartjes zijn echt super aardige dieren. De tante geeft soms gewoon melk aan de kinderen van een vriendin. Al heeft ze zelf geen kinderen. Grote stokstaart broertjes geven soms een zelfgevangen krekel aan een kleinere peuter stokstaartje. Ze hebben zelfs eigen wc's. En weet je wie die wc's nou opruimt? Dat is de mestkever. En mijn tweede weetje gaat over de gekko. Gekko's hebben geen... oogleden. Ja, de wimpergekko is dan wel iemand, een gekko die dan of zo wimpers heeft. Ik weet ook niet hoe dat zit. Maar daarom likken gekko's met hun tong of hun ogen. Nu denk je, wat raar. Maar eigenlijk best wel handig als je geen wimpers hebt. Want je ogen moeten nog blijven.
Dus nu krijgen we de overstap naar de nieuwe school. Gelukkig hebben we inmiddels begrepen dat in Engeland alles begeleid dient te worden door een kaart. Dus je kan niet zomaar van de ene situatie in de andere glijden. Je moet een kaart geven. Ik denk in Nederland, als je van school zou wisselen, zou je denk ik een cadeautje kopen voor de juf. En dat dan persoonlijk geven. En dan zeggen, hey, nou, ja, was echt super, nou, super bedankt. Gaan jullie missen? Oké, doei. Maar dat kan dus in Engeland niet, want er moet een kaart bij. En dan moet je ook echt benoemen van ik ben dankbaar. Ook echt gewoon grateful, weet je. En
ja, maar dat viel me sowieso op, als ik nog even iets wil zeggen.
Ja.
Want dat had je heel erg bij die rondleiding op die nieuwe school. Dat ik dacht van, hey, wat is hier aan de hand, Paulien? Want je zei voortdurend, weet je dat nog?
That's very kind.
That's very, it's so, yeah. It's so yeah. Ontzettend aardig dat we even een rondleiding mogen krijgen. Oh, yeah. We zijn zo dankbaar.
Ja, maar je moet gewoon alles benoemen.
Maar dat is heel Engels, dat had ik pas later door.
Nou, ik kwam daar eigenlijk in de eerste week hier al achter. Toen ik met Jet op de universiteit rondliep. Toen moesten er wat administratieve dingetjes geregeld worden in verband met mijn aanstelling. En toen liep ik met Jet dus langs mensen die dingen moesten doen. Waarvan je ook kan denken, oké, dat is hun baan, dus kun jij dat doen? Dank je wel. Maar Jet, die hier natuurlijk al vele decennia woont, doet dat heel Engels. Dus die zegt tegen zo iemand, oh, als het niet te veel moeite is, zou je dat dan kunnen regelen? En dan vervolgens zeggen, you're a superstar. Dus ja. Je bent een superster dat je dit wat je werk is, ook kunt doen.
Ja, maar dat is dus ook iets cultureels. Iets Engels, dat bedoel ik. Van,
ja, nee, maar dus zij deed het in Engels. Maar toen dacht ik, oh, de superstar, onthoud dit woord. En dus altijd zeggen, je kan niet alleen maar zeggen, wow, thanks. Maar ook benoemen wat het is, that's very kind of you. Dus dat probeer ik nu heel veel
en dat heb je bij die rondleiding gezegd. En dat moeten we dus nu ook weer even doen met de kaarten die we gaan geven aan de juf en de meester van zijn school, waar die nu nog op zit.
Precies, dat gaan we helemaal uitschrijven, al onze gevoelens.
Want dat is heel belangrijk.
Ja.
Nou, tot zover. Ja, en dan merk je vanzelf alweer.
Ik heb ook trouwens met de oppas, hè. Wij hebben een oppas die af en toe hier komt oppassen. Die is 16. Moet je je voorstellen. Ik vraag haar van, kun je dan en dan komen oppassen? Zij kan dan niet. Nou, in Nederland zou je dan zeggen, nee, helaas, gaat niet lukken of zoiets. Of misschien
nou,
nog nee,
in
wat.
In Nederland hadden we bij de oppassen dat we pas na 3 dagen iets hoorden.
Überhaupt iets hoorden, maar goed. Dit meisje, die schrijft dan, oh, sorry, dat lukt me niet, want ik zit in een productie, ik moet me repeteren. Het spijt me ontzettend dat ik je hiermee teleur moet stellen. Ik hoop dat ik het een volgende keer goed kan maken.
Het is gewoon een rituele dans.
Ja, en dan moet ik weer zeggen, no need to feel sorry. En dan hoop ik maar dat ik genoeg zeg, of ik niet nog meer zou moeten zeggen.
Ja.
Dus zoals, we zijn heel dankbaar dat je op een ander moment wel kan of zo. Ik weet het niet.
Nou, oké. Maar volgens, nou, dus de overstap naar een nieuwe school. We hopen dat het allemaal goed gaat. Je houdt, ja, dan ben je natuurlijk toch nog.
Ja, je weet het nooit zeker. Je weet ook niet als je was gebleven of dat, hoe goed dat, goed / slecht dat al was geweest. Je weet het niet. Welkom in het leven.
Ja.
Dit is zomaar een rubriek tussendoor. Geheten een gratis tip van Chris, door middel van een gesprek wat Chris heeft met Chris. Toch Chris?
Ja.
En Chris?
Ja.
Nou jongens,
ja.
Ga maar lekker praten.
Ja, dit is, ja, laten we maar gewoon, het is niet heel spontaan, maar Chris, waar zitten we nu?
We zitten in de auto.
Precies, in onze auto. Houden we van autorijden?
Nee, niet heel erg.
En houden we van autorijden in het donker?
Helemaal niet.
Wat gebeurt er dan met ons?
Ja, oké. Nou, ik zou even. Wil je dat ik vertel over de ervaring hier in Sheffield?
Ja, doe maar.
Ja, nou, ik reed een keer met Paulien en Wiek terug in het donker vanuit het Peak District naar Sheffield. En ja, in de natuur is werkelijk geen enkele lantaarnpaal.
Nee.
En ik zat echt te kijken. Ik dacht, ik zei ook.
Nee, je zei, ik zie niks.
Precies. Ik ben nachtblind volgens mij, want ik zie werkelijk helemaal niets. Dus ik zit dan helemaal voorover gebogen.
Over het stuur.
Zo heel drukkend op mijn stuur naar buiten te kijken van waar is de weg, waar is de weg? En als ik dan ingehaald word door iemand, want ik rijd natuurlijk dan heel langzaam, ga ik zo snel mogelijk achter die andere aanrijden. Maar die rijdt dan veel te hard, dus die verlies ik dan in de verte weer uit het oog. En dan moet ik weer langzamer gaan rijden. En ik zie werkelijk helemaal niks.
En wat wilde je daarom?
Ja.
Zo'n gele bril.
Een gele bril.
Ja,
leg uit.
Een nachtbril, die zie je wel vaak liggen bij de benzinepomp. En ja, uit de reclames lijkt het erop alsof er een gigantische schemerlamp wordt aangezet. Dus wat vroeg jij aan Sinterklaas? Ja. Een nachtbril. En die kreeg je. Ja, een hele chique. En nu had jij in je eentje een uitje.
Ja.
Afgelopen week.
Jazeker,
ik ging naar een live hoorspel. Dus jij stapt
in de auto.
Aan het begin van de avond, het ja. is al donker. In de auto.
Ja.
Wat zet je op?
De gele bril.
En wat zie je?
Ik zie nog minder dan met bril.
Ja, dus jij rijdt in het donker het Peak District in. Want het live hoorspel werd gespeeld in een heel klein plaatsje midden in het natuurgebied.
Ja, ja.
En ik rijd daar in het donker en ik zie echt... het is helemaal zwart voor mijn auto. En af en toe word ik ingehaald door een auto en dan probeer ik aan te haken, maar dat lukt niet. En op een gegeven moment denk ik, het gaat zo niet langer. En dan kom ik bij een benzinepomp en ik rij van de weg af en ik sta stil. En dan denk ik opeens, het schuifknopje.
Het schuifknopje?
Het schuifknopje.
Het schuifknopje.
Iedere auto kan zijn koplampen afstellen met een schuifknopje. En dan kan je de koplampen op de straat richten of naar voren. En die van mij stonden op de straat.
En die richtte je toen
naar voren.
En wat zag je toen?
Ik zag toen alles.
Je zag toen weer alles.
Dus de gratis tip van Chris is... denk niet meteen ik ben nachtblind en zet de gele bril op. Maar draai eerst aan het stelknopje van de koplamp.
Vorige keer eindigde ik ermee dat we werden toen gestoord, want je werd opgebeld en toen bleek dat het tijdsverschil een probleem was. Je dacht, over een uur heb ik een afspraak, maar dat was op dat moment.
Ja.
Toen zei ik dat ik je eigenlijk nog wilde vragen, hoe was het pottenbakken? Want je zit op een cursus pottenbakken.
Ja.
Vertel. Allereerst is het geen pottenbakken, zei je.
Dus moeilijk, want we gaan uiteindelijk die potten wel bakken, maar het is eigenlijk dus op zo'n draaischijf zo'n homp klei doen en die dan tot een pot vormen. En dat heet in het Engels throwing. Dus ik zit op een cursus throwing eigenlijk.
Niet pottenbak.
Nou ja, pottery.
Het gaat dus meer om
throwing.
Het gaat meer om het kleien dan om het bakken.
Ja, maar je hebt dus twee soorten. Je kunt in dat waar ik dat doe, kun je handbuilding doen. Dat is wat ik kleien zou noemen. En throwing. En
dat is ook zo'n draaischijf.
Met de draaischijf. Superleuk. Iemand liet mij weten. Ja, leuk. Van die menopauze hobby's.
Ja?
Ja.
Iemand die daar ook op de cursus zat?
Nee, iemand anders. Die zelf bezig was met menopauze hobby's. Maar ik denk dat ik dan al mijn hele leven in de menopauze zit. Want
ja, net zoals ik. Ik hou heel erg van bejaarde sporten. Maar eigenlijk al mijn hele leven.
Ja, dat is
zo de boel en zo.
Precies.
Vind ik gewoon leuk.
Ja. Goed. Nou, ik vind dit dus heel leuk. Waar we ook achter kwamen, na mijn eerste les, zei de juf... zei van, en hebben jullie wel allemaal naar de Great Pottery Throwdown gekeken? En ik van, vraagtekens. Dat blijkt zeg maar heel Holland Bakt te zijn, maar dan voor pottenbakken.
Maar echt exact hetzelfde.
Precies dat format. Pot,
maar echt?
Ja, dus met zo'n leuke, grappige, quirky presentator. En dan zijn er mensen en dan mislukken er dingen. En daar heb je dus ook een... hoe heet dat? Een judge.
Een pottenbakmaster.
Zeg maar Robert.
Ja, hij
maar
lijkt dan, ook een beetje op Robert van.
Hij lijkt niet op Robert.
Nou wel, een beetje.
Nou, Robert, maar dan Brits en dan into pottenbakken. En die man, die presteert het om, weet ik inmiddels, bijna elke aflevering te gaan huilen. Echt met tranen, omdat iets heel mooi is. Ja, dus dan zie je een super, in mijn optiek, heel lelijke jukom. En dan is het van, het is een perfect jukom.
Nou, omdat iemand zijn ziel erin huilen. Heeft gelegd en hij ziet dat.
Ja, ik vind gewoon... het heel incontinent, maar de mensen zijn er heel blij over. Dus tweede les pottenbak heb ik inmiddels gehad. Dus ik zeg tegen de juf, van, ja, ik ben inderdaad gaan kijken naar de Great Pottery Throwdown. En wat me wel opviel, vanuit mijn optiek nogal opmerkelijk, dat die meneer dus de hele tijd gaat huilen. En zei echt van, Keith heet hij geloof ik. Ja, dat is echt Keith, zijn handelsmerk. Ja, eigenlijk, hij moet huilen, want anders, weet je, als hij niet gaat huilen. Ja, maar ook als je iets hebt gemaakt en je gaat niet huilen, heb je toch niet helemaal goed gedaan. Oh, huilen wel. Om klei.
Ja. Waar ik, want we hebben ook met z'n drieën één keer een heel klein cursusje gedaan van een paar uur. In diezelfde ruimte hebben we dus ook al een keer gekleid, zeg ik nu maar even. Mm-hmm. En ik moest me toen heel erg onderdrukken van Chris. Ga niet beginnen over die scène uit Ghost, die
ja.
film.
Ja, ja,
niet gaan benoemen, ook niet een grapje over maken. Gewoon helemaal niet over hebben. Want ja. dat is waarschijnlijk not done. En dat klopt, toch?
Nou, ik kwam er nu dus achter dat daar hangt een plaquette aan de muur. Moet ik dat even voorlezen, die precieze
ja, tekst? Dan zeg ik ja, dan ga ik ondertussen...
Mag even dan in de...
Ga je even opzoeken. En dan vertel ik ondertussen even... Ghost is die film met Patrick Swayze. Die is dan ook een pottenbakker met zijn draaischijf.
Nee, Demi Moore is een pottenbakker.
Oh ja, nou, Demi Moore is een pottenbakker. Het is in ieder geval zo. Hij komt als een geest achter haar zitten.
Ja, nou, wat er nu volgde, ik onderbreek het maar weer even... is een minutenlange discussie over hoe die film helemaal in elkaar zit. Maar het enige wat je moet weten is dat er een soort sensuele scène is... van twee mensen die iets op een draaischijf aan het kleien zijn... wat de vorm van een phallus heeft. Nou, dit is dan na minuten gaan we weer even terug in ons gesprek.
En dan later gaat Demi dat ook doen met zijn geest... maar dus eigenlijk met het lichaam van Whoopi Goldberg. Dus ook best wel vooruitstrevend. Dat is natuurlijk eigenlijk een lesbische scène.
Oké.
Nou, in het lokaal van mijn pottenbakcursus hangen wat screenshots van een serie die heet Community. Leuke serie. En daar staat blijkbaar van een scène van een pottenbakcursus. En daar zegt die leraar van die cursus, zegt... Now, there's one and only one rule in this class. I will tolerate no reenacting.
I will tolerate no reenacting, whether it's ironic or sincere, of the Patrick Swayze Demi Moore pottery scene in Ghost. Ever since that movie was released in 1990, I have seen every conceivable variation of what I call ghosting. This could be guy on girl, girl on guy, the hilarious guy on guy. So since it never stopped, I had to adopt a zero ghost tolerance policy.
Ja, dus we hebben het goed gedaan. Door het helemaal niet te benoemen. Ook niet ironisch.
En zelfs toen ik een foto ging nemen van dat dit aan de muur hing... heb ik niet benoemd tegen de juf van... oh ja, dit zal wel vaak gebeuren.
Heel goed. Nou, tot zo. En ja, misschien kan je op een gegeven moment... want de cursus duurt nog. Dus op een gegeven moment ga je wel vertellen wat je allemaal gemaakt hebt. We hebben weer gewandeld afgelopen weekend.
Ja.
Door het prachtige Peak District. En... vlak voor het einde van onze wandeling wisten we, daar is een pub, een inn. En hadden we tegen Wiek gezegd, dan gaan we daar even wat drinken.
Ja.
Inderdaad, we lopen de pub in. Wiek gaat alvast aan een tafeltje zitten. Wij staan in de rij voor de bar. En op een gegeven moment zegt die vrouw achter de bar tegen mij, is dat kind van u aan dat tafeltje? Toen zeg ik ja. Toen zegt ze, nee, die mag hier helemaal niet zijn.
Nee.
Jullie mogen niet hier in de pub zitten. Je kan wel hierachter gaan zitten. Dus in een ander gebouwtje achter de pub. En ik zei, oké. En toen liepen we naar achteren. En toen dacht ik, maar hoezo mag je niet in de pub zitten? En toen zei jij, ja, dat kwam je wel bekend voor.
Ja, want toen ik 10 was, ongeveer, heb ik met mijn ouders een wandeltocht gemaakt door Engeland. De South Downs Way. South Downs Way was het volgens mij. Nou, was heel leuk. Kreeg natuurlijk ook wel de smaak voor Engeland te pakken. En toen op een gegeven moment was het heel erg aan het regenen natuurlijk. En toen kwamen we uitgeput en nat bij een pub. En toen was het van, ja, hier mogen geen kinderen in. En mijn ouders ook van, wat, hoezo? Ja, nee, sorry, dat zijn de regels. En toen hebben mijn ouders echt gezegd, ja, maar kijk, er is hier verder niets in de verre omtrek. We zijn koud en doorweekt. En we hebben honger, wat nu? En toen heeft die pub-eigenaar over zijn hart gestreken. En die heeft ons toen in een kamer boven eigenlijk illegaal laten zitten. Dus boven de pub was een soort kamer. En toen weet ik nog heel goed dat wij daar zo'n grote aardappel uit de oven kregen. Die dan zo opengesneden is en daar zit dan zure room en bieslook in. En dat heb ik daar toen gegeten en dat was heel fijn. Maar ik wist dus wel, pubs mogen niet altijd kinderen in en volgens mij vroeger ook geen vrouwen.
Oké. En toen dacht ik, dit is iets om uit te zoeken. En daarom hebben we weer even een rubriek. En daar heb ik de volgende jingle bij.
1, 2, 3, 4, go! Achtergrondinfo's met Chris.
Stop! Het grappige is, toen ik ging uitzoeken wat de relatie van Engelsen en alcohol is, toen las ik als allereerste bijna iemand die schreef, ja, de Engelsen hebben een soort tragicomische relatie met alcohol. Het tragische zag ik wel, het komische eigenlijk niet heel erg als je leest wat de relatie precies is van de Engelsen. Want ze hebben natuurlijk iets met alcohol. Want als je leest, al bij de Angelsaksen schreven mensen van het vasteland in Europa. Die Angelsaksen die stonden al bekend dat ze oceaanachtige hoeveelheden alcohol tot zich namen. En wat blijkt nou?
Maar dat werd verteld door?
Door mensen van het continent.
Dus de Franken of ja, de Friese of weet ik veel.
Maar het was zo dat het lokale bestuur, dat draaide in die tijd eigenlijk voornamelijk om drinksessies. Dus eigenlijk elke parochie had een gildehuis, wat ook wel een drinkhuis werd genoemd. En ja, beslissingen werden genomen ja, onder invloed van drank. En ja, je schijnt ook sneller tot een soort overeenstemming te kunnen komen als je heel veel gedronken hebt. En dan heb je ook het idee dat je een goede beslissing hebt gemaakt, vonden ze toen.
En dat was anders dan op het vasteland?
Nou ja, het was wel heel erg kenmerkend van de Angelsaks dat ze heel veel dronken.
Ja.
In 1212 is bijvoorbeeld de London Bridge ook een keer afgefikt. En er zijn 3000 mensen bij om het leven gekomen. Omdat daar ook een veel voorkomend iets was. Namelijk een zogenaamde Scot Ale. Dat was Bring Your Own Bottle feest. Dus het was heel normaal dat je met z'n allen op één plek kwam. En dan heel veel ging zuipen.
Okay.
En dat liep dan af en toe uit de hand. Zodanig dat bijvoorbeeld er in 1223 door een bisschop in Salisbury werd besloten, ja.
Salisbury.
Ik denk het ook. Ja. Want alles wat jij corrigeert is gewoon zo. Zal ik je vertellen, ik heb de hele tijd gedacht, Salisbury. Ik ga het gewoon als Salisbury zeggen. Want dan heeft ze het niet door. En waarschijnlijk is het goed, maar het zal toch wel weer fout zijn.
Ik weet het ook niet zeker.
Nou ja, het zal wel weer fout zijn. Toen heeft hem, ja, dus in 1223 heeft die bisschop gewoon besloten, ja, laten we in ieder geval zorgen dat we bij huwelijksplechtigheden niet gaan drinken. Want dat liep altijd zo uit de hand, dat hij zei, nee, dat is in ieder geval een sobere aangelegenheid. Maar zelfs bij de kerk is natuurlijk drank onderdeel van de hele religie.
Ja.
Bovendien brouwden de monniken het bier. Mm-hmm. En dat was heel zwaar bier vaak ook. Die hadden dan wel besloten, dat is 10%, hè?
Is dat zo'n trippelachtige
ja, 10% alcohol. En dan hadden ze besloten, die monniken hadden dan wel gezegd 8 pints maar per dag. Dat is 4 liter bier per dag.
4 liter bier.
Maar er was dan ook vrouwenbier en kinderbier. Want kinderen dronken ook bier. En dat was maar 2-3% alcohol. Oh, en waarom werd er veel bier gedronken? Omdat het water gewoon niet betrouwbaar was. Dus daar zaten heel veel ziektes in. Dus het was eigenlijk ook beter om, en gezonder om bier te drinken. En dat werd tot ver in de 19e eeuw. Bij elke maaltijd werd er gewoon bier gedronken.
Ik las toevallig onlangs dat tot nog ver in de 20e eeuw kinderen in Frankrijk op school bij de lunch gewoon een glaasje wijn kregen.
Ja, heb ik ook gelezen.
Oh.
Daar wilde ik eigenlijk mee eindigen, maar dat kan ook nu. Nee, omdat ik dacht van ja, alleen maar de Engelsen. De Fransen hebben tot in de jaren 50 dronken kinderen op de lagere school bij de lunch cider of wijn.
Ja.
En toen kwam er dus een lobby om daar melk van te maken. Nou, dat was heel moeilijk om die er doorheen te drukken, maar het is er wel gelukt. Maar er zijn natuurlijk dingen gaan schuiven met die alcohol. Voornamelijk ook omdat, kijk, landarbeiders, die konden wel behoorlijk door blijven drinken terwijl ze op het land aan het werken waren. Maar toen de industrialisatie kwam, bleek dat dat voor die werkomstandigheden wat minder geschikt was. Dus ja, er moest iets gebeuren. En wat ik ook niet wist, is dat aan het begin van de 18e eeuw was er de zogenaamde gin craze. Heb je daar ooit van gehoord?
Nee.
Nou, een soort gin-epidemie die min of meer is overgewaaid uit Nederland. Dus
van
Nederlands jenever.
Jenever, ja.
Dus die, Maar er werd zoveel gin gedronken dat het echt een heel groot probleem werd met die sterke drank. Dus de hele maatschappij raakte redelijk ontwricht. En toen heeft de overheid besloten om bier meer te promoten omdat minder alcohol was.
Oh.
Dus bier werd voornamelijk gebrouwen door lokale overheden. Maar toen heeft de overheid, de grote landelijke overheid, gezegd: nee, je mag gewoon een vergunning krijgen en dan mag je bier gaan brouwen.
Dat was een soort vepen.
Ja, het ene voor het andere inhouden. Ja. Dus in 1830 heb je de zogenaamde Beer House Act. Dan kon je dus een vergunning krijgen. En in 10 jaar zijn er 45.000 commerciële brouwerijen opgekomen. Die dus dat bier begonnen te brouwen. Minder erg dan de gin. Maar het werd wel een probleem, hè? In de 19e en 20e eeuw. Het gekke is, het werd een probleem, maar ze zagen het eigenlijk. Alcoholisme was niet officieel een ziekte of een
verslaving.
Nee. Pas aan het einde van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw werd er steeds meer gezegd matige. Voornamelijk ook vanuit de kerk. Dus dat waren ook wel de suppliers op een of andere manier, maar ook de mensen die
die het aan banden probeerden te leggen.
En toen is er, er zijn verschillende licensing acts geweest. En een hele belangrijke is 1872. Toen hebben ze gezegd: in de stad moet er om 12 uur 's nachts gestopt worden met het schenken van alcohol. En op het platteland om 11 uur. Mm-hmm. En er werd ook gezegd: je mag niet alles in bier stoppen. Want wat bleek nou? Wist ik ook niet. Er zat heel vaak zout in.
Oh.
Met als gevolg
dat je weer meer wilde drinken.
Ja, dus dat mocht ook niet. En de lokale overheden mochten ook zelf gaan bepalen waar en op welke tijden alcohol werd geschonken. En er waren grote opstanden. Hè? Grote opstanden van mensen die vonden dat hun vrijheid werd beperkt. Ja. Nou, dan lopen we nu de 20e eeuw in. Mm-hmm. Vanaf 1908 mochten kinderen onder de 14 niet meer in een pub komen.
Oké, dat is dus wat wij hebben meegemaakt nu.
Precies. En de Eerste Wereldoorlog was ook een heel groot moment. Want toen zeiden ze: ga nou niet 's ochtends en 's middags meer drinken. Dat werd verboden. Sowieso om de productie van de oorlogsvoering op gang te blijven houden. En ook om graan te sparen.
Ja.
En na de Eerste Wereldoorlog is dat een beetje doorgecijpeld. Dat je 's ochtends drink je niet in een pub. De enige plek waar dat wel mocht, was op de markt. Dus op grote markten werd gezegd: ja, er wordt nou eenmaal onderhandeld met bier. Dus als mensen in een pub zitten en onderhandelen, dan moet er worden gedronken. En er zijn tot op de dag van vandaag in Londen nog een paar pubs die bij een markt liggen. En daar kan je dus nog wel 24 hours a day drinken.
Maar als wij nu naar de pub hier verderop in de straat gaan, kunnen wij dus niet overdag bier krijgen?
Nee. En dat is de Licensing Act van 1988. Nee.
Ja, het wordt er eigenlijk. Kijk, hoe meer je leest soms, dan wordt het ook niet heel veel duidelijker op. Wat ik wel weet is, sinds 1988 mag er officieel alcohol geserveerd worden tussen 11 uur 's ochtends en 11 uur 's avonds. Maar volgens mij mag het per regio of per gemeente, hebben ze weer hun eigen kleine regeltjes. Sinds 1995 mogen trouwens kinderen in de meeste pubs onder de 14 gewoon weer naar binnen. Maar die van ons niet, omdat die misschien een andere vergunning heeft of zo. Ik weet het ook allemaal niet precies. Maar dit klopt weer wel, dus we gaan gewoon weer even door.
Wat ik ook wel grappig vond, is dat er is nog één verandering geweest in de Licensing Act in 2003. Want toen hebben ze besloten dat de lokale overheid mag schuiven in de uren dat er alcohol wordt geschonken. Dus soms een paar uur toch langer voor bepaalde pubs. Want, wat was het geval? Er werd dus geschonken van 11 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds. Om 11 uur 's avonds liep de hele stad uit met volledig dronken mensen die door de straat aan het zwalken waren. Dus om die overlast een beetje te reguleren.
Oh, en de clubs natuurlijk ook.
Ja.
Dus de disco's mag je wel weer tot diep in de nacht.
Ja, maar dus er was zo'n overlast.
Oh ja.
Exact om 11 uur 's avonds dat daar ook weer een beetje...
Een soort vakantiespreiding.
Ja.
Ik ben toch ook geneigd dit weer te vergelijken met Japan. Een andere eilandnatie waar ik een tijdje heb gewoond. Dat ik ook het idee heb dat in Japan en hier... Dat het belangrijker is dat je eergevoel of zo in stand wordt gehouden. Dat het op de een of andere manier erger is dan in Nederland... als je hier voor gek staat, voor je gevoel. Dat is in Japan ook heel erg zo, hè, dat het erom gaat dat je eergevoel intact blijft. En dat het daarom misschien belangrijker is om periodiek totaal jezelf lam te zuipen, want dan gelden al die sociale regels niet meer. Dat zie je in Japan heel duidelijk. Hè? Dus dan zie je allemaal formele salarymen, heette dat dus, kantoorklerken, die natuurlijk de hele dag keihard aan het werk zijn. En op vrijdag gaan ze gewoon naar een bepaald gebied, vlak in de buurt van hun kantoren, gaan ze in van die cafés, dan drinken ze zich echt letterlijk onder tafel. Dus dan zie je gewoon ook mensen gewoon liggen, want die zijn gewoon passed out. En op die manier kunnen ze dan ietsje minder formeel met hun baas praten en met elkaar.
Maar dat is dus geen gezichtsverlies?
Nee, want dan heb je namelijk het excuus van ja, we waren dronken.
Ah.
En dat gebeurt ook in bijvoorbeeld de warme baden, de onsen, waar je dan in kan gaan zitten met je baas en dan drinken. En dan in je naki dronken in een bad, dat haalt bepaalde sociale barrières weg. En ik heb het gevoel dat op een mild niveau hier misschien ook geldt. Ik gooi het maar op. Daar moeten de heren en dames, eilandnatiedeskundigen zich maar over buigen.
Nou, heb je daar zelf een idee over? Dan kun je altijd mailen, want we zijn weer aan het einde eigenlijk van deze aflevering. Mail dan naar manmetdemicrofoon@gmail.com. We gaan alweer volgende week een enerverende week tegemoet met de schoolwisseling. Maar ik heb er wel vertrouwen in.
Ik ook.
Tot volgende week.